Laat het maar zien. Ik ben. Daar willen we vanaf februari mee aan de slag gaan. In de voorbereiding naar Pasen. Willen we met elkaar nadenken over alle uitspraken, alle proclamaties die de Heer Jezus heeft gedaan over wie Hij is. En daar starten we mee volgende week zondag. Dat is een intro op dat thema. En dan willen we 7 zondagen stilstaan bij de 7 uitspraken uit het Johannes-evangelie, waarin de Heer Jezus zegt en proclameert wie Hij is. En daardoor krijgen we een mooi zicht op Hem, die onze verlosser is. En dan willen we op Goede Vrijdag samen nadenken aan de hand van het Johannes-evangelie over zijn lijden en sterven. En op Pasen zullen we dan stilstaan, ook bij het Johannes-evangelie. Hoofdstuk 20 over zijn opstanding. Ik hoop dat je in je agenda's vrij kan maken, dat je alle zondagen er bent en mee kan verwonderen over wie de Heer Jezus is. Toen we dit lied zo zongen en ik ook een beetje weet wat er speelt bij verschillende van jullie, dan is onze levensreis ook niet altijd makkelijk. En toen ik daarna dacht over de prediking voor deze week, van die ik vandaag ook wil meegeven, heeft hij eigenlijk een heel andere insteek dan misschien de vragen en de zorgen waar je mee zit. Want deze preek zal meer een onderwijspreek zijn over hoe de Heer God wil dat we ons leven inrichten. En toch wil ik je ook bemoedigen. Dat in alle zorgen die we hebben, dat de Heere God ons ook wil leren om te kijken naar de dingen die we wel hebben. En op zich hebben we best wel veel in ons leven. Zeker hier in het Westen. We hebben allemaal een huis om in te wonen, een plek om te slapen. We hebben eten en drinken. We hebben geldmiddelen om dat te kunnen kopen. De meeste van ons hebben ook een auto. Onze kasten zitten denk ik toch gemiddeld genomen aardig vol, of met kleren of met eten en drinken. Mijn kasten zitten vol met boeken, maar ook dat is allemaal dingen die we hebben en waar we van mogen genieten. En dan besef ik ook wel dat er ook in ons midden, maar ook in onze samenleving mensen zijn die heel wat minder hebben om van rond te komen. Waarvoor rondkomen elke maand een strijd is, een moeite is, een zorg is. Maar voor de meeste van ons is alles wat we hebben eigenlijk een uitdaging. Een uitdaging om daarin op een goede manier mee om te gaan. En wat is nou goed om voor jezelf te houden? Wat is nu goed om weg te geven? Hoe ga je nu om met je hebben? En daar wil ik vandaag ook wat verder over nadenken. Ik wil even terughalen. We gaan wat bijbelteksten lezen met elkaar. 1 Timotheüs 1, vers 6, 17 en 18. En misschien kun je dat opslaan. Dan gaan we dat samen lezen. Want daarin geeft Paulus eigenlijk op een hele mooie manier, op een hele eenvoudige manier aan hoe de Heere God ziet dat we om mogen gaan met wat we hebben. 1 Timotheüs 6, vers 17 en 18. Daan, wil jij dat lezen met ons? 1 Timotheüs 6, vers 17 en 18.
Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheden van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn, bereid om samen te denken.
Eigenlijk maakt dit vers duidelijk een heel eenvoudig principe dat alles wat we hebben komt uit Gods hand. Alles wat we hebben komt uit Gods hand. En Hij geeft het ons rijkelijk. Hij geeft het ons rijkelijk en daar komt het. Daar geeft Hij met een tweeledig doel. Hij geeft dat om ervan te genieten. En misschien zit je daar wel eens mee in je maag, dat je denkt van ja, we hebben zoveel, maar je mag ervan genieten. De Heere God geeft het je om ervan te genieten. En in dat genieten toon je eigenlijk je dankbaarheid aan hem voor alles wat je gekregen hebt. En de Heer wil dat we dankbaar door het leven gaan. Aan de andere kant, dat is de andere deel van de tekst, van niet alleen genieten voor jezelf, maar laat ook een ander delen in dat genieten. Laat ook een ander delen in wat jij ontvangen hebt van de Heere God en deel dat met anderen. Tegelijkertijd geeft dit vers ook aan dat er gevaar ligt. Een gevaar ligt aan de ene kant van hoogmoed, dat je trots bent op jezelf. Trots omdat jij dat maar allemaal vergaard hebt, omdat jij dat allemaal verzameld hebt. En het volk van Israël had die neiging ook wel. En daarom dat de Heere God in Deuteronomium al waarschuwt van pas op als het goed gaat met jullie. Als je schuren vol zijn, als je akkers opbrengst geven, dat je denkt van kijk eens, dat heb ik toch goed voor elkaar. Maar besef dan dat alles wat je hebt ontvangen, ook de kracht om te werken, de verstand om te denken, heb je van God ontvangen. Zodat in feite het Gods genade is, alles wat je hebt. Pas op voor hoogmoed. Het andere waar hij voor waarschuwt, pas op dat je daarvan afhankelijk wordt. Dat je daarin je zekerheid stelt. En zeker in onze westerse maatschappij, dan kan het zijn dat alles wat we hebben onze zekerheid wordt. Ons vertrouwen geeft, ons rust geeft. En zeker als je met ziekte geconfronteerd wordt, dan zul je merken dat alles wat je bezit ook niet meer helpt. Je kan er de beste doktoren mee krijgen, maar je kan niet zorgen dat je beter wordt. Dus ook daarin leren we weer dat we in alles wat we hebben ook zijn beperking heeft. Nou, ik wil vanmorgen wat verder met jullie nadenken over van hoe kunnen we nou alles wat we hebben op een goede manier mee omgaan? Dit is het kader in Timotheus 6 vers 17 tot 18. Maar er zijn meer plaatsen in de Bijbel die daar richting aan geven. Die daar ons bij helpen. En het is ook goed om gewoon eens regelmatig in een jaar voor jezelf te kijken. Van waar sta ik nu in dat geheel? Hoe ik omga met mijn hebben. En dat je dat eens bezint. Wij proberen dat ieder jaar te doen, om een moment af te zonderen, om eens te kijken, ja, wat hebben we nu en wat gaan we met dat hebben doen? Hoe gaan we dat besteden? Wat vinden we belangrijk? Hoe kunnen we anderen daarin laten delen? Nou, voordat ik verder ga, wil ik ook met jullie bidden om en vragen of de Heer ons wil leiden in wat we overdenken. Heere God, we willen u in de eerste plaats loven en prijzen, dat alles wat we hebben, alles wat we zijn, in wezen uit uw hand is. Want u heeft ons geschapen en u geeft ook de omstandigheden in het leven dat we kunnen ademen, dat we kunnen leven. En dat we willen u voor loven en prijzen. En dank u wel dat we ook uit uw woord mogen leren hoe u wilt dat we omgaan met wat we vanuit uw hand hebben gekregen. En ik bid u, Heer, wilt u ons helpen om in die gedachten uit uw woord mee te gaan. Ik bid u ook, Heer, voor al die momenten dat even de pijn en het verdriet van mensen die we kennen, die we lief hebben, door ons hoofd schiet. Heer, dat u ons rust en vrede geeft. Rust en vrede om te luisteren, rust en vrede om na te denken over hoe uw woord gestalte mag krijgen in ons leven. Heer, wilt u dit alles leiden door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat jullie er weer zijn, Maru. Fijn dat you are here again. We are pleased. We hope you have a good meeting with us. Ik wil met jullie nadenken over de principe van de tiende in de Bijbel. Wat zegt de Bijbel daar nou van? Maar voordat ik daar met jullie verder over na wil denken, wil ik wel twee kanttekeningen maken. Dat principe van de tiende, heb je daar wel eens van gehoord? Maar dat zal ook wel meegenomen worden straks in de preek. Maar dat is een principe wat God in het volk Israël heeft gelegd. Hoe zij om kunnen gaan met hun bezittingen. Hoe zij om kunnen gaan met wat ze uit Gods hand krijgen. Maar ik wil twee kanttekeningen maken. Je kan dat principe niet één op één doorvertalen naar onze maatschappij. Maar je moet realiseren dat heel dat principe van de tiende in de Bijbel, in het Oude Testament, is ingebed in het principe van een sabbatjaar en in het principe van jubeljaren. Eén keer in de zeven jaar werd het land, in het volk Israël, was Gods voorschrift, mag er niet op bebouwd worden. Moest het gewoon braak liggen. En één keer in de zeven keer zeven jaar, dus het vijftigste jaar, was een jubeljaar. En dan gingen alle bezittingen die in die 49 jaar verhandeld waren, gingen weer terug naar de oorspronkelijke bezitters. En met dat principe wilde de Heere God voorkomen dat er multimiljonairs kwamen, dat er mensen waren die heel veel hadden en daardoor ook mensen waren die heel weinig hadden en hun mogelijkheden om te bebouwen kwijt zouden raken, om hun te voorzien in hun voedsel. Dat is een heel economisch principe en op zich is het wel eens interessant om daarin te duiken. Er zijn ook wel economen die zeggen van ja, als we daarna terug zouden gaan, zou heel veel betere verdeling geven over rijkdom en armoede in deze wereld. Maar goed, even los daarvan. Dus je moet dat principe van de tiende moet je in een groter geheel zien. Het tweede wat ik even in de kanttekening wil maken met alles wat je kan lezen in het Oude Testament over tiende, geeft nog geen goed zicht op hoe dat nou praktisch gefunctioneerd heeft. Als je verder kijkt vanaf de boeken van Mozes, maar daarna hoe dat gefunctioneerd is in de praktijk van de samenleving, daar lezen we weinig van. Die kanttekeningen wil ik maken omdat we anders in een soort kramp komen wat God niet bedoeld heeft. Ik wil juist met jullie op zoek gaan naar wat voor principes liggen daaronder. En wat wil God met die principes zeggen? En hoe wil hij door die principes het volk helpen en via het volk ook ons helpen om evenwichtig om te gaan met hebben en tegelijkertijd evenwichtig om te gaan met geven? Nou, we gaan wat bijbelgedeeltes doorlopen om dat zicht helder te krijgen. Het eerste wat we doen is gaan we kijken naar de instelling die we vooral ook vinden in Leviticus. Leviticus 27, vers 30 tot en met 33. Leviticus 27, vers 30 tot en met 33. En Leviticus is het derde Bijbelboek. Genesis, Exodus, Leviticus. En Leviticus is een Bijbelboek wat, als je daar doorheen gaat, je lange adem moet hebben. En geduldig moet zijn. En soms heel goed moet nadenken van, wat moet ik hiermee? Leviticus 27, aan het eind. Dat is vrij concreet, dus dat is makkelijk. En ik wil Tani vragen, wil jij dat lezen? 27 tot en met 30. Of 30 tot en met 30. 30 tot en met 33, sorry.
Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht, en men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit dier als wat daarvoor omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden.
Ja. De kern van dit gedeelte ligt hem in vers 30b. De tienden zijn voor de Heere. Ze zijn heilig voor de Heere. En daarmee wordt het volk geleerd van alles wat je geeft, geef je in principe aan de Heere God. Geef je aan de Heere God terug. En tegelijkertijd heeft dit gedeelte ook aan de arglistigheid van ons mensen, hoe we omgaan met dit soort dingen. Je kan je tiende deel vrijkopen als je denkt van ja, dit zijn wel hele mooie appels. Laat maar die appels zelf opeten en gebruiken. En dat vrijkopen door geld te geven wat de waarde is van die appels. De Heere God zegt dan in vers 31, dan moet je een vijfde deel eraan toevoegen. Dus die appel wordt duurder, doordat je hem niet geeft aan de Heere, voor de Heere, maar dat ik hem zelf ga gebruiken. Mag je meer toevoegen. Vers 32 en 33, dat geeft wel aan hoe wij mensen zijn. Als je nou 10 runderen hebt en je moet er eentje offeren, dan zou ik degene kiezen die het slechtst bij zit. En dat ik die offer. De Heere God zegt, nee, je gaat gewoon tellen met je staf. En de tiende die langskomt, is voor de Heer. Dus je kijkt niet naar de kwaliteit, je kijkt gewoon wat komt er langs. En is het het beste schaap, is het beste rund, dan ga je dat offeren. En waar natuurlijk wij mensen zijn wel slim, vers 33. Als ik het nou ruil en dat goede schaap zelf hou en dat goede kalf zelf hou en in de plaats zet. Dan zegt de Heere God, ja dat mag, je mag het ruilen, maar dan zijn ze allebei voor mij. Het goede en het slechte. En op die manier probeert de Heere God ons duidelijk te maken van, en dat is eigenlijk het principe wat eronder ligt. Alles is van mij, ten diepste. Alles is van mij. En dat is zo'n wezenlijk principe. Als je het Oude Testament doorleest, zul je steeds weer ontdekken dat het getuigenis in de psalmen, in de profeten, is alles is van de Heer. En Paulus haakt erop in. Als hij in Colossenzen een loflied zingt op Jezus, dan zegt hij ook, alles is door hem en alles is voor hem. Alles is van God. Alles in je leven is van de Heer. En dat principe wil de Heere God heel helder verankeren in jouw leven, in mijn leven, in ieders leven. Alles is van hem. Jouw leven is van hem. En daarmee alles wat bij jouw leven hoort is ook van hem. En de Heere God wil dat principe helder blijft in ons leven. Dat heel de aarde van hem is. En het mooie is dat hij dan vervolgt in Exodus, in die tekst die je daar kan lezen. Ik wil jullie dat jullie volk van Israël op deze aarde een volk heilig zijn voor mij. Een volk wat getuigt van mij, een volk wat vertelt van mij, een volk wat laat zien dat jullie van mij zijn. In alles wat je doet, in alles wie je bent. En ook daarin wordt op het Nieuwe Testament op ingehaakt. Petrus getuigt ook van de gemeente dat ze een heilig volk is. Dat hem toebehoort. En zo zijn wij ook als gemeente van Jezus Christus geroepen om op deze aarde te laten zien, duidelijk te maken, dat we bij hem horen. En dat we van hem zijn. Hij is onze Heer. Alles is van hem. En dat brengt me bij het eerste principe over de tiende. Dat principe dat de Heere God heeft gegeven met de tiende, dat heeft hij ingesteld als een voortdurende herinnering dat al ons hebben van de Heer is. En probeer dat te verankeren in je leven. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd eenvoudig. Maar probeer te verankeren in je leven dat alles van de Heer is. En door de tiende wil de Heere God bij het volk van Israël helder houden, scherp houden, voortdurend eraan herinneren, alles is van mij. Alles is van hem. En laten we dat in ons leven ook als volgelingen van Jezus proberen toe te passen, helder voor ogen te houden, dat alles van hem is. Dat is het eerste principe. Het tweede principe gaan we vinden in Deuteronomium 18, vers 21 tot 24 en 25 tot 32. Twee stukjes wil ik ook graag met jullie lezen. Nummerie 18, vanaf vers 21 tot 24. Wil jij dat lezen, Henny? En Karel, wil jij dan 25 tot en met 32 lezen?
Die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. De Israëlieten.
Israël lieten mogen niet meer in de nabijheid van de tent van ontmoeting komen en zonder op zich laden en daardoor sterven. Maar de Levieten, zij moeten de dienst van de tent van ontmoeting verrichten en zij moeten zichzelf hun ongerechtigheid dragen. Het zal een eeuwige verordening zijn, al uw generatie door. En in het midden van de Israëlieten mogen zij geen erfelijk bezit ontvangen. Want de tiende van de Israëlieten, die zij voor de Heere als heroffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. Daarom heb ik tegen hen gezegd, zij mogen in het midden van de Israëlieten geen erfelijk bezit ontvangen.
De Heere sprak tot Mozes. U moet ook tot de Levieten spreken en tegen hen zeggen, wanneer u van de Israëlieten de tiende ontvangt, die ik u gegeven heb als uw erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de Heere een heroffer brengen, de tiende van die tiende. Het zal u toegerekend worden als uw heroffer, als het koren van de dorsbroer en de inhoud van de perskuip. Zo moet ook u een heroffer voor de Heere brengen van al uw tienden, die u van de Israëlieten ontvangt. En u moet het heroffer daarvan voor de Heere aan de priester Aaron geven. Van alles wat u geschonken wordt, moet u elk heroffer voor de Heere brengen, van al het beste ervan, als heilige gave daarvan. U moet tegen hen zeggen, wanneer u het beste ervan brengt, zal het de Levieten toegerekend worden als de opbrengst van de dorsbroer en de opbrengst van de perskuip. U mag dat op elke plaats eten, u en uw huis, want dat is uw loon als vergoeding voor uw dienst in de tent van de ontmoeting. U zult daardoor geen zonde op u laden, als u maar het beste ervan brengt. Zo zult u de geheiligde gaven van de Israëlieten niet ontheiligen, zodat u niet sterft. Ja.
Twee gedeeltes die eigenlijk duidelijk maken waarvoor de Heere God die tienden die afgezonderd worden voor hem wil gebruiken. Het eerste deel wat Henny las, daar zie je dat het is als een vergoeding voor de dienst van de Levieten in de tent van de ontmoeting. De Levieten die kregen geen stuk land toegewezen om te bebouwen, maar die kwamen in Levietensteden te wonen en die moesten zich volledig wijden aan de dienst van de Heere God. In de tabernakel en later in de tempel. Dat was hun opdracht. Een deel van het volk, een twaalfde deel, was afgezonderd en zij dienden de Heere. Want de Heere God wilde, dan ga ik even terug naar deze tekst, dat zij een heilig volk voor hem waren. En daar werd, hij wilde geëerd worden in zijn volk. Hij wilde dat er dag, elke dag, eer betoon aan hem was en dienst aan hem was. En hij wilde door de ontmoeting in de tempel met de priesters en met de levieten ook het volk opbouwen en het volk bemoedigen en het volk stimuleren. De Heer God wilde eigenlijk dat alles, heel de cyclus van een dag door, hij geëerd zou worden en hij geprezen zou worden. En daarvoor had hij de levieten afgezonderd. Zij konden niet bebouwen, zij konden niet, zij hadden geen tijd om hun land vruchtbaar te laten zijn, om dieren te houden, om te voorzien in hun eigen voedsel. En daarom had de Heere God bepaald dat zij een tiende deel, wat het volk wel gaf, mochten gebruiken voor hun levensonderhoud. Zodat zij konden leven. En dat was eigenlijk, ja, dat vind ik wel een mooi principe, dat de Heere God zegt van, je geeft het aan mij, maar ik gebruik het zodat de eer aan mij verder kan gaan. En verder vorm kan vinden. Dacht je misschien, oké, dan is de Levieten, dat is van God gekregen. Dat mogen ze dan voor zichzelf gebruiken. Zij hoeven verder niks te doen. Nee. Zij moesten daar weer van een tiende doorgeven aan de priesters. Zodat de priesters hun werk konden doen. Zodat zij God konden eren en loven in de tempel. In het heilige der heiligen. Of in het heilige hun dienst konden doen. En daar de Heer konden eren. Zo wilde de Heere God dat de dienst aan hem steeds voortgang kreeg en steeds vorm kreeg. Dat principe van dat de Heere God die tiende gebruikt om te zorgen dat hem de eer gebracht kan worden, dat zie je ook terug in het Nieuwe Testament. En dan kun je lezen in 1 Korinther 9, dat haakt Paulus daar ook op in. Een gedeelte waarin hij het ook heeft overgeven. Weet u niet dat zij die in de tempeldienst hun werk verrichten van het heilige eten, en dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Zo heeft de Heere ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. En ik denk dat het goed is om dat principe tot je door te laten dringen. Wat Paulus hier doet is dat hij zegt, het principe wat in het Oude Testament gehanteerd werd, dat het volk zorgde dat de Heere God gediend kon worden in zijn tempel, is ook een principe wat Paulus doorvertaalt naar de Nieuwtestamentische gemeente. Zorg ook zo dat de evangelieverkondiging kan plaatsvinden in jullie midden. Zorg dat je middelen vrijmaakt, zodat iemand zich kan wijden aan de verkondiging van het evangelie. En in onze tijd noemen we dat dan iemand vrijstellen voor een bediening. En dat kan zijn op het zendingsveld, dat kan zijn ook in de gemeente. Maar ook in de gemeente is het belangrijk om daar oog voor te blijven houden. Dat iemand zich kan wijden aan de verkondiging van het evangelie, aan de opbouw van de gemeente. En dat hij zich niet druk hoeft te maken om allerlei middelen om te voorzien in zijn levensonderhoud. Maar dat we daar als gemeente samen zorg voor dragen, zodat het evangelieverkondiging ook verder kan gaan. Tweede principe van de tiende is wat we kunnen leren. En wat we mee kunnen nemen in ons eigen leven. De Heere God heeft de tiende ingesteld, zodat het volk zelf verantwoordelijkheid draagt voor de dienst aan hem. Dat het volk zelf verantwoordelijkheid draagt voor de dienst aan hem. Door die tiende af te zonden. En dat principe vind je ook weer terug bij Petrus. En dan gaat het niet alleen om tiende, maar dan gaat het om je hele zijn. Waar hij oproept in de eerste brief van Petrus, laat u gebruiken als levende stenen in zijn tempel. Het is belangrijker dat je allemaal nadenken van hoe mag de Heere God, hoe kan ik dienstbaar zijn in zijn gemeente. Hoe kan ik een steentje bijdragen? Hoe kan ik een levende steen zijn in het bouwwerk wat hij aan het bouwen is? En dat kan op allerlei verschillende manieren. Het is zo mooi als je 2 Korintiërs 9 leest, waar Paulus schrijft over dat hij iemand zoekt die zorg wil dragen voor de gelden die de Korintiërs afzonderen voor Jeruzalem. Dat hij eigenlijk in gedachten heeft, ja, dat zou fijn zijn als Titus dat deed. Als Titus dat voor zou zorgen dat dat veilig aankwam in Jeruzalem. En dan schrijft hij over Titus, dat Titus zich eerst aan de Heere gaf en vervolgens aan hen. En daar wil ik je ook toe uitdagen om biddend aan de slag te gaan van op welke manier kan ik bijdragen in deze gemeente aan de bouw van zijn gemeente. En op welke manier kan ik een steentje zijn wat door hem ingevoegd wordt als een levende steen in dat bouwwerk. Bespreek dat eerst met de Heer. Bespreek dat eerst met hem. En vanuit het gesprek met hem, vanuit de toewijding aan hem, kan er een stap volgen naar hoe je dat praktisch maakt in onze gemeente. In de plek waar je mag gevoed worden, waar je mag bemoedigd worden, waar je mee mag God eren, maar waar je ook je plek in mag nemen als levende steen van hem. Dat principe wat de Heere God zegt, dat hij zijn volk verantwoordelijk acht voor de dienst aan hem, dat is iets waar de Heere God zwaar aan tilt. En dat is ook een van de dingen waar de profeten vaak op terugvallen. Dat het volk de dienst aan hem verwaarloost. Het volk mocht terugkeren uit ballingschap. En het mocht weer wonen in het volk Israël. In het land Israël, in het land Palestina. En wat je ziet in die terugkeer is dat zij hun huizen bouwen. hun steden bouwen, hun voorzieningen bouwen. Maar de tempel ligt erbij als een puinhoop. En dat blijft zo liggen. En dan gaan de profeten Haggai en Maleachi gaan op pad, worden door God geroepen om dat aan de kaak te stellen. Van jullie bouwen een huis voor jullie zelf, maar kijk hoe mijn huis erbij ligt. Verwaarloosd, onbruikbaar. En bij Maleachi kom je dan deze tekst tegen. Vinden jullie dat een mens van God mag stelen? Toch bestelen jullie mij. En zeggen dan, hoezo bestelen wij u? Door de tiende en de heffingen achter te houden. En de Heere God zegt van jullie nemen niet de verantwoordelijkheid om mijn tempel, om de dienst aan mij, dat die verder kan gaan, dat die vorm kan krijgen. En daarmee klaagt Maleachi, maar ook Haggai doet dat, klaagt het volk aan. En maakt hun bewust van jij. Je denkt misschien, ja, we bouwen niet aan die tempel, dat is niet zo erg, maar jullie bestelen mij, jullie beroven mij. Jullie nemen van mij af wat van mij is. Dus God hecht heel veel waarde aan het principe dat wij, dat zijn volk, met de tiende, maar je kan het ook doorvertalen in het Nieuwe Testament, dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van de gemeente. Voor de gemeente kunnen zijn. Zowel financieel, maar ook door je inzet en door je betrokkenheid. Tweede principe. Dat tweede principe en dat eerste principe dienen eigenlijk allemaal een hoger doel. En dat is denk ik het meest kenachtige waarom de Heere God het principe van de tienden aan het volk Israël heeft gegeven. Omdat het een hoger doel dient. En daar gaan we van lezen in Deuteronomium. Het laatste Bijbelboek van Mozes, Deuteronomium 14, vers 22 tot en met 29. Paul, wil jij dat lezen met ons? 24 tot en met 29. Even kijken, hoofdstuk 14, vers 22 tot en met 29, sorry.
Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven. Voor het aangezicht van de Heere, uw God, van de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de Heere uw God te leren vrezen, alle dagen. Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heere uw God u gezegend heeft, het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen. Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere uw God en u verblijden u en uw gezin. Daarbij mag u de leviet die binnen uw poorten is niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Om de 3 jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. En de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd worden, opdat de Heere uw God u zegen in al het werk dat u doet.
Je ziet ook het principe terug van genieten. Vers 28, ze mogen dat besteden, dat deel van de tiende mogen ze ook zelf van genieten. En het andere deel, ze moeten er ook van delen met de anderen. En vers 29. Dus daar zien we die lijnen die Paulus in Timotheus schetst, dat die ook al in het Oude Testament naar voren komen. Naar voren komen die principes van God geeft het, het is van God, hij geeft het om het te gebruiken, geniet ervan. En deel ervan met de anderen. Het hogere doel wat je hier vindt, vind je in vers 23. En ik denk dat daar in wezen alles om draait. Het slot van vers 23. God roept op om die tiende te geven, om de Heere uw God te leren vrezen. Alle dagen. En dat is wat God met alles wat op onze weg komt en alle voorschriften die hij geeft in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, hebben maar één doel. Is dat wij ontzag, liefdevol ontzag, krijgen voor de Heere God. Dat we hem gaan vrezen. Dat we eerbiedig ontzag hebben voor wie hij is. En dat is een leerproces. En de Heere God weet dat voor ons niet automatisch is, maar dat we dat moeten leren. En daarom zegt hij ook, om de Heere uw God te leren vrezen. Alle dagen van uw leven. En zo gebruikt de Heere God ook de tiende om hem te leren vrezen. En het principe was heel helder. Die tiende moesten ze geven op het moment dat ze geoogst hadden. Dus toen alles binnenkwam. En die oogst was voor dat hele jaar. Voor die 12 maanden die volgden. Tot de volgende oogst. Die oogst was ook om de volgende oogst weer te kunnen maken. Door te kunnen zaaien. Dus alles wat ze hadden was toekomstgericht. Op dat moment. En dan zegt de Heere God, pak dat een tiende deel van en geef dat aan mij. Dus in wezen geven ze hun zekerheid weg. Aan het begin van dat ze te krijgen. En dat is precies omgedraaid zoals wij vaak redeneren. Wij geven weg van wat we nog over hebben. Het principe wat de Heere God met de tiende het volk willen leren. Geef eerst weg en leef met wat er nog over is. Snap je dat het omgedraaid is? Wij leven en geven van wat er nog over is. Maar de Heere God wilde het volk leren. Geef weg en leef met wat er nog over is. En dat principe leren om met als hoge doel dat we leren vertrouwen op hem. Dat we niet leven uit onze zekerheid van dit is onze oogst, hier kunnen we het mee doen. Maar dat je uit dat geheel nog een deel weggeeft en zegt van Heer, help me om met dit deel te leven. Help me om in vertrouwen op u te leven met wat ik nog over heb. En zo leert de Heere God hun om hun zekerheid weg te geven. En daardoor te groeien in vertrouwen op hem. Dat is wat de Heere God ons wil leren. Dat is wat de Heere God het volk wilde leren. Door de instelling van het tiende leert het volk in vertrouwen op God en met ontzag voor de Heere God te leven. 3 principes waarmee het volk leert, die onderstrepen wat het doel is van de tiende. Het gaat niet zozeer om dat tiende deel, maar om wat eronder ligt, om te leren om op de Heere God te vertrouwen. Nou, hoe kan dat ons nu helpen vandaag de dag als christen in deze samenleving, in deze tijd? Het eerste wat ik daarmee wil zeggen is dat het geven van het tiende is niet bedoeld als een norm. Want als het een norm is, dan stoppen we met nadenken over wat is nu genoeg. Als het een norm wordt, dan gaan we niet meer nadenken over wat is mededeelzaamheid. Dan is het gewoon een kwestie van afvinken dat je je plicht hebt gedaan. Als je op die manier naar tienden kijkt, dan mis je de essentie van wat de Heere God bedoelt. Hij wil niet dat we een vinkje zetten en daarmee denken van oké, daar is mee af. Hij wil veel dieper gaan. Hij wil je helpen om te ontdekken wat is genoeg. Om met Paulus te zeggen, ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin hij mij stelt. Ik wil het toelichten met een voorbeeld. En dat doe ik maar aan de hand van de tiende. 10% van 1000 euro, hoeveel is dat? 100. Hoeveel hou je dan over? 900. 10% van 2000 euro, hoeveel is dat? Hoeveel hou je dan over? 1800. 3000 euro, 10%. Goh. 300. Hoeveel hou je dan over? 2700. Hè? Ze hebben allemaal 10% gegeven. Maar wie was het mededeelzaamst? De eerste of de laatste? De eerste. Snap je wat ik bedoel met, het gaat er niet om je vinkje te zetten. Het gaat erom dat je ontdekt voor jezelf, hoe kan ik in afhankelijkheid van God geven. En wat diegene van 1000 euro gaf, was maar 10%. Maar hij gaf veel meer dan degene die 300 euro gaf. Want hij hield maar 900 euro over om van te leven. En de ander hield 2700 euro over om van te leven. Dus dat wil ik je als eerste meegeven. Gebruik tiende niet als een norm. Zo van afgevinkt, ik heb voldaan aan mijn verplichtingen. Tegelijkertijd is tiende een nuttige en een haalbare minimumlichtlijn voor geven. Maar God vraagt niet het onmogelijke van zijn volk. En ook niet van ons. Ik wil je uitdagen om de principes die we vanmorgen doorgenomen hebben, om die eens te overdenken. Want onze welvaart is een zegen. En ik hoop dat je... En dat we elkaar ook bemoedigen om die zegen te benoemen. Daarvoor te danken. In Madagaskar moeten ze 8 tot 10 tot 12 uur lopen voordat ze in een ziekenhuis zijn. Als ik nu neerval is binnen 10 minuten hier een ziekenauto. En ben ik over 20 minuten in het ziekenhuis. We hebben zoveel zegeningen. En God geeft ons die zegeningen om ervan te genieten. En tegelijkertijd zijn al die zegeningen een geestelijke uitdaging. Een uitdaging om te leren, om daar niet ons vertrouwen op te stellen, maar ons vertrouwen te stellen op Hem en te zoeken naar wegen hoe we van die welvaart kunnen delen. En ik wil je uitdagen om daar eens over na te denken deze week. Om dat eens voor jezelf op een rijtje te zetten. Leef je nog in het besef dat alles van de Heer is? Of is alles van de Heer behalve de bankrekening? Behalve mijn voorraadkast? Is alles nog in je leven van de Heer? Het tweede, ga eens nadenken van hoe kan ik dat vormgeven dat de Heere God ook mij verantwoordelijkheid geeft om de voortgang van het evangelie, dat die kan plaatsvinden. Hoe kan ik daarin mijn verantwoordelijkheid nemen? En het derde principe. Heer, hoe mag ik van u leren om in afhankelijkheid van u en in ontzag van u om te gaan met wat ik heb. En met wat ik van u gekregen heb. Neem er eens tijd voor om daar eens samen over te praten. Om, als je alleen bent, daar samen eens over na te denken. En voor te bidden. Van de Heere God, hoe God je mag helpen om te gaan met hebben. En hoe jij jouw hebben mag gebruiken. Tot zijn eer en tot verheerlijking van zijn naam. Als we na gaan denken over wie God is en wat hij geeft. Dan zal onze verwondering over wie hij is als schepper. En ons ontzag voor hem alleen maar groeien. En dan zal dat ons blijdschap en vreugde in ons leven geven. Waardoor we niet meer afhankelijk zijn van de omstandigheden, maar van Hem, in wiens hand alles is. En die ons ook nabij is met zijn genade. Amen. Laten we nog samen danken. En dan zullen we, Volkert, mag jij het volgende lied weer aangeven.